Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen, hoor je in het Bouwgarantiejournaal. Met nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips waar je echt wat aan hebt als je gaat bouwen of verbouwen.
Met in deze aflevering van het Bouwgarantiejournaal alles wat je wilt weten over achterstallig onderhoud aan je woning.
Het Bouwgarantiejournaal wordt je aangeboden door Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.
Hallo, leuk dat je luistert naar het Bouwgarantiejournaal. Deze aflevering staat in het teken van achterstallig onderhoud. Mijn naam is Gaby Milder en mijn gast van vandaag is Koen den Hollander van aannemingsbedrijf Den Hollander. Koen, wederom welkom.
Dank je.
Ja, je bent hier al eerder een keertje te gast geweest en bij het Bouwgarantiejournaal. Dus heel erg leuk dat je er weer bent.
Ik vind het leuk om weer te doen.
Goed zo. Wij gaan het vandaag uitgebreid hebben over alles wat met achterstallig onderhoud te maken heeft en wat daar precies onder valt, wat we er tegen kunnen doen en wat de consequenties zijn als je er niks aan doet. Dat zo direct, maar nu eerst...
Bouwgarantiejournaal, feiten en cijfers.
In Nederland heeft circa 70% van de bevolking een eigen woning. Bijna 6 op de 10 Nederlandse woningen zijn koopwoningen en ruim 4 op de 10 zijn huurwoningen. Bijna 1 op de 6 mensen in Nederland woont in een huis met 1 of meer grote gebreken. Dit zijn bijna 3 miljoen mensen. In Nederland zijn er ruim 8,2 miljoen huishoudens en ruim 8,1 miljoen woningen. In Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn meer huurwoningen dan koopwoningen. In Amsterdam zijn zelfs 7 op de 10 woningen huurwoningen. 3 op de 10 Nederlanders heeft onvoldoende geld om het eigen huis goed te onderhouden. De meeste huizen in Nederland zijn rijtjeshuizen. Dit is 42% van het totaal aantal huizen. 36% van alle woningen zijn zogenaamd meergezinswoningen. Dit zijn bijvoorbeeld appartementen of bovenwoningen. 13% van de woningen is vrijstaand en 9% is 2-onder-1-kap. Een lekkend dak, vochtige muren en verrotte raamkozijnen zijn de meest voorkomende vormen van achterstallig onderhoud. Zo, nou, heel veel cijfers binnen de feiten. Maar bijna 3 miljoen Nederlanders wonen dus in een huis met groot achterstallig onderhoud. We hebben het dan over grote gebreken. Ik schrok daarvan, van dat aantal. Maar laten we het eerst even hebben, Koen, over wat valt er onder echt grote gebreken achterstallig onderhoud? Zou jij dat een beetje kunnen verklaren?
Ja, dat, wat er net genoemd wordt, dat waren eigenlijk de 3 dingen die ik misschien ook wel zou noemen. Een lekkend dak,
ja.
Maar goten. En achterstallig schilderwerk, rotte kozijnen, klemmende deuren wordt dan al iets minder groot, zeg maar. En alles wat binnen is, lekkende kranen en dat zo. Dat is eigenlijk allemaal wel een beetje kleiner. Ik denk dat je het vooral in de gevel, als je huis op een gegeven ogenblik niet meer waterdicht is, gaat het heel hard van je af.
Ja.
Dus prio 1 is toch wel altijd, zorg dat je huis dicht blijft. En daar moet je direct actie op ondernemen. Als je ketel af en toe een storing heeft, kun je nog wel een jaartje uitstellen misschien. Maar als je goot eenmaal lekt of als er pannen van je dak af liggen, dan moet je toch echt wel actie ondernemen.
Is water de grote vijand binnen dit alles?
Vind ik wel.
Ja, dus water door het dak heen of water door de muren heen.
Water van de vloeren uit omhoog.
Ja.
De vochthuishouding, dus met slecht ventileren bijvoorbeeld. Of condens op de ramen als nog enkel glas is. Vocht is gewoon funest voor je huis, voor alles wat er aan je huis vast zit, maar ook voor ons als mensen.
Ja.
Wij kunnen er ook niet zo goed tegen.
En vocht is zowel slecht voor beton als hout, toch? Dus beton kan ook niet tegen.
Ja, betonrot, dat zijn natuurlijk vooral appartementencomplexen met van die betonnen balkons uit de jaren 60, 70. Zie je ook in binnensteden heel veel.
Mm-hmm.
Dat is in feite gewoon water wat er door de bovenlaag indreint. Dat raakt de wapening. Daar zit, als daar zuurstof van het water bij de wapening komt, gaat het zwellen en dan klapt het uit elkaar. Dat is wat betonrot is. Dus dat is ook gewoon een heel groot risico als je een appartement hebt uit die bouwtijd.
Maar hoe kom je erachter dat dat aanwezig is?
Te laat.
Ja. Shit. Ja, pardon.
Nee, daar kom je nagenoeg altijd te laat achter. Kijk, hoe onderhoud je een woning goed? Dat is door een heleboel van dit soort dingen voor te zijn.
Ja.
Maar dat moet je ook weten wat er nodig is. En om het voorbeeld van dat betonnen balkon dan aan te halen. Als jij al 30 jaar ergens woont. Mm-hmm. En jij hebt nog nooit de toplaag van je balkon opnieuw behandeld. Ben je waarschijnlijk te laat.
Oké. Okay.
Ja. Om het even... want je moet eens in dezelfde tijd dat beton, dat wordt een beetje poreus. Zoals alles uiteindelijk poreus wordt van water en zon. En dan krijgt het, de huid wordt een beetje poreus. Dan kan er vocht in blijven hangen. En zodra er vocht in gaat hangen, komt het bij de wapening, gaat het zwellen. Komen er bellen op je balkon. En dat zien vaak de onderburen. Of je ziet het vanuit de tuin als het een balkon aan een woonhuis is. Aan een tussenwoning of wat. En dan gaan mensen de onderkant sausen. Dus dan gaan ze die bellen wegsteken. En dan gaan ze het repareren en weer sausen. En laten ze de bovenkant eigenlijk voor wat het is. Maar dan gaat het rustig verder.
Ah, maar dan komen we ook eigenlijk wel bij het puntje waar ik het straks heel graag met je over wil gaan hebben. Van wat valt er onder achterstallig onderhoud wat ik zelf als particulier zelf een beetje kan onderhouden. En wanneer komt de aannemer erbij kijken? Want dit zijn wel hele grote...
Verschil per persoon logischerwijs. En sommige mensen overschatten zichzelf. Ik denk dat ook een hoop mensen zichzelf onderschatten. Je kunt best een stuk meer dan je zelf denkt. Ja. YouTube is daarin natuurlijk heel handig. Maar je moet ook niet alles zelf willen doen, denk ik.
Nee, precies. We gaan nu bijna de winter in. Het wordt allemaal kouder. Dan is het eigenlijk heel erg belangrijk om nu al met achterstallig onderhoud aan de slag te gaan. Ben je het daarmee eens?
Nou, op zich wel. Ik denk alleen als je er nu mee aan de slag gaat, dan ben je misschien al een haartje te laat. Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat als ze de tuinset afdekken, dat ze ook eens goed naar hun huis kijken.
Dat is een mooie.
Kijk er gewoon eens goed naar en doe een soort algemene indruk op. Als je nu nog moet gaan bellen omdat je eigenlijk al een lekker goot had en nu begint het te regenen. En nu moet er toch wel... nu moet er ook een nieuwe goot in.
Ja.
Vind nu nog maar eens een loodgieter.
Hè? Ja,
en,
ja.
En als je nu nog wil gaan schilderen, dat gaat hem niet meer worden. Dus ik denk dat mijn antwoord zou zijn, probeer een klein beetje vooruit te kijken.
Ja.
He, probeer een beetje planmatig met je huis om te gaan. En ik snap dat dat voor de een makkelijker is dan de ander. Er zitten best wel termijnen die je ook zelf kunt googlen van hoe lang gaat schilderwerk mee. Nou hangt dat wel af van welke kleuren het zijn. Als een zwart kozijn gaat minder lang mee. Tenminste, de verf gaat minder lang mee. En rode huizen, die rode kozijnen, die vervalen nogal snel. Je hebt noord- en zuidoriëntaties. Maar in de regel is het iedere 4 jaar de liggende delen bijwerken.
Ja.
En iedere 7 of 8 jaar hem helemaal laten doen.
Ja, want dat is ook mijn volgende vraag. Want welke onderdelen van het huis zijn belangrijk om in de gaten te houden? En hoe controleer je dat als consument? Dus je schilderwerk bijvoorbeeld.
Schilderwerk is eigenlijk gewoon een soort algemene indruk. Als je er lijntjes in begint te zien, het begint te schilferen. Of het wordt vaal. Als je de Hollandse kleurstelling met donkergroene ramen en witte rokozijnen hebt. Als ze vaal worden, dan gaat het wel mis. Als een raam klemt, dan is dat doorgaans is dat een teken.
Ja.
Als jouw deur al heel lang klemt, dan is dat doorgaans een teken. Als je veel condens op je ramen hebt, dan is dat ook wel een teken.
Ja. Dan heb je het nu wel allemaal heel erg over de buitenkant van het huis.
Dit is allemaal de buitenkant.
Ja.
En als het gaat over de andere onderdelen van het huis, die zijn wat moeilijker. Heel veel mensen hebben ook een pannenkap. Wat moet je nou eigenlijk met een pannenkap? Maar ook platte daken, die zijn ook moeilijk te inspecteren voor een particulier. Ook daar kun je misschien een beetje afgaan op hoe lang hoort het mee te gaan. Is jouw huis in 1980, 1990 gebouwd?
Ja.
Zitten er een paar platte daken op? Dan ben je echt wel aan de beurt voor een paar nieuwe daken.
Ja, en dat is ook weer per dak natuurlijk verschillend. Wat materiaal, platte daken of dakpannen?
Dan heb ik het over platte daken inderdaad. Daar zeggen de garantie is doorgaans 10 jaar. Nieuw dak, garantie is 10 jaar. Maar de verwachte levensduur is duidelijk langer.
Ja.
En bij goten hangt het wel heel erg af van de kwaliteit van wat er allemaal gebruikt is. En of het goed is aangebracht. Want dat moet een beetje kunnen zetten en krimpen. En is dat niet goed gedaan, dan gaan ze soms maar 5 jaar mee, bij wijze van spreken. Als ik uitga van goed aangebracht, deugdelijke daken, platte daken, zou ik zeggen, eens in de 35 jaar. Neem dat een beetje in je hoofd. Goten min of meer diezelfde periode.
Mm-hmm.
Pannendaken. Ik kom regelmatig huizen tegen uit 1905.
Mm-hmm.
Met van die leuke oranje Tulle de Noordjes. Platte, als je ze herkent, vind je het hartstikke leuk om te zien. Die gaan ontzettend lang mee.
Ja.
Maar na 100 jaar is het op een gegeven moment wel een beetje gedaan een keer.
Ja.
Maar ik zie ook geglazuurde pannen uit nieuwbouwplannen van 1980. Die nu al beginnen te schilferen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik zou... Ja. Mensen met pannendaken... Wanneer kun je zien dat dat een beetje achteruit aan het gaan is als er schilfers vanaf komen?
Ah, nou kijk, dat is heel nou zo concreet.
Dat is meestal een gevolg van dat ze te lang nat blijven. Dus als er veel bomen om je huis heen staan, dan droogt je dak niet snel genoeg.
Mm-hmm.
Dus dan blijven die pannen dan nat. En dan komt er een beetje mos op. Die mos heeft worteltjes, die wortels trekken in de pan. En als dat dan 's winters overdag regent en 's avonds of 's nachts vriest, dan vriest er iets kapot. Schiet er een schilfertje vanaf. Dus als je allemaal schilfertjes in de goot hebt liggen... Dan weet je dat er dingen aan de hand zijn. Is het allemaal niet gelijk paniek in de tent, maar dan zul je wel op enig moment aan de beurt zijn.
Ja, maar ik wil ook wel even de mensen op straat vragen, wat we elke podcast doen, hoe zij erover nadenken, wat nou precies allemaal onder achterstallig onderhoud valt. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Dan denk ik aan schilderwerk bijvoorbeeld. Dingen die als je ze niet doet, dat het erger wordt. Dus dat soort dingen. En een dak bijvoorbeeld, dat je goed oplet dat het niet ergens lekt. En eventueel repareert. Dat lijkt mij het belangrijkste eigenlijk in een woning. En je cv-installatie moet je natuurlijk regelmatig laten nakijken.
Achterstallig onderhoud is voor mij nooit aan de orde, want ik ben er volle bak mee bezig. Ik kijk er altijd naar en ik hou gewoon alles netjes bij. Schilderwerk en ook als ik weet van joh, bepaalde leeftijden met badkamer. Laat ik ook iemand komen. De kitranden gaan er allemaal uit. Opnieuw kitten. Ja, ik ben er altijd mee bezig.
De dakgoot. Daar denk ik aan.
Van die vieze gele vlekken in de randen van de douche die heel glad worden, weet je wel, waar je over uitglijdt. Dat vind ik. Daar begint achterstallig onderhoud al bij mij.
Ja, het eerste waar ik aan denk als ik aan achterstallig onderhoud denk, dan is dat toch wel het schilderwerk. Iets vaak waarvan je denkt, dat doe ik zelf wel even. En het kost toch meer tijd dan je denkt. En bovendien is het resultaat vaak bedroevend ten opzichte van een echte schilder. En het kost ook wel veel geld. Dus ik zeg schilderwerk.
De eerste, wat opvalt qua vlekken van schimmel in hoekjes. Heeft iets gelekt en zo, maar eigenlijk voor mij is het sterker de lucht. Ik gebruik mijn neus.
Nee, achterstallig onderhoud, ja, dat hebben natuurlijk heel veel huizen. Dat zie je heel vaak. Bij platte daken heb je bitumeuze dakbedekkingen. Nou, die zijn natuurlijk van ooit. Ja, daar zie je niet in de buitenkant of het lekt. Maar goed, langzaamaan sijpelt het door. Links kan je lekkage hebben en rechts druppelt het door. Nou, ook daar wordt het hout natuurlijk vochtig. Ja, en op termijn is het gewoon verrot en kan je de hele boel vangen. Dus mensen zouden veel eerder daar aandacht aan moeten besteden. Maar wat natuurlijk heel veel mensen hebben is, de maand is langer dan hun inkomen. En ja, dus waar gaan ze aan het bezuinigen? Dat is natuurlijk altijd bekend, is op onderhoud. Dus ja, valt wel uit te leggen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel wat deze laatste meneer zegt. Best wel logisch, dat ze natuurlijk als op een gegeven moment de maand nog verder gaat, maar je portemonnee al ophoudt. Het kan natuurlijk ongelooflijk duur worden en in hoog oplopen de financiën om achterstallig onderhoud aan te pakken. En helemaal als je niet precies weet wat je nou zelf kan doen en wanneer de aannemer erbij komt. Heb jij daar nog tips voor?
Nou, om het financiële deel te beginnen. Het verbaast mij soms wel eens hoe weinig mensen besef hebben van hoe je dat moet inregelen. Als mensen lid zijn van een VVE, word je verplicht. Dat is inmiddels verplicht gesteld in Nederland.
Ja.
Dan is iedereen verplicht om bij te dragen aan een potje. En er is een meerjaren onderhoudsplan, die MJOP's. En dat wordt allemaal geregeld door de VVE. En daar hoef je niet over na te denken. Maar eigenlijk zou ik iedereen willen aanmoedigen om ook zo naar zijn eigen huis min of meer te kijken.
Eigen VVE te hebben.
Nou ja, maak een potje.
Ja.
Een VVE-bijdrage, nou ja, dat verschilt natuurlijk. Als je een lift hebt, is het heel duur. Dat is in dit geval natuurlijk logischerwijs niet zo in een huis. Hou rekening met, zeg het eens, 100, 150 euro
ja,
per maand.
Ja, ik las ergens 300 euro per maand. Maar dat is natuurlijk, ja, ligt natuurlijk ook aan hoe groot je huis is.
Er zijn zoveel variabelen die je daarmee kunt nemen. Maar begin daar in ieder geval mee.
Ja, in ieder geval zet wat opzij.
Als je dan eens in de zoveel jaar moet laten schilderen, dan heb je in ieder geval een basis.
Ja.
En als je dat zelf wil doen, dan scheelt dat natuurlijk. Maar jij gaat denk ik niet zelf je dak vervangen. Tenminste, dat raad ik echt niemand aan.
Nee.
Dus als je mijn antwoord op de vraag van het financiële gedeelte: doe alsof je een VVE bent.
Ja.
Denk er een beetje in de lange termijn over na.
Ja.
Spaar een beetje. Zo'n spaarrekening, zo'n doelrekening in zo'n app aanmaken kost volgens mij niks. Gaat iedere maand een klein beetje geld naartoe. En dan weet je, ik heb ieder jaar of ik heb volgend jaar. En denk er een beetje over na. Op die manier zou je ook met verduurzamen van je huis kunnen kijken. Ik weet dat er nu nog enkel glas in zit. Met de volgende schilderbeurt moet ik ook budget hebben om het glas waarschijnlijk te vervangen. Want het is een beetje onzinnig om dat niet te doen. Maar dan moet
hou het bij.
Kijk een beetje in de toekomst. En het is niet zo heel moeilijk, want je weet dat het eraan komt.
Ja.
Er is werkelijk waar geen enkel huis in Nederland onderhoudsvrij.
Nee.
Dat bestaat niet.
Nee.
Arm moet nog lukken. Maar,
ja.
En dan op het punt van, wat kun je dan zelf, wat kun je niet zelf? Nou,
ja.
Dat gaf ik al kort aan van, dat is maar net wie je treft. Veel mensen vinden dat ze zelf kunnen schilderen. het is wel echt een vak. Maar goed, als je daar goed ontvet en goed schuurt en het er secuur mee omgaat, dan kunnen veel mensen dat ook wel zelf. Maar ja, dan is de vraag, is jouw tijd die je erin steekt, die vaak dus het kost jou meer tijd dan de schilder.
Ja.
Wat is dan verstandig? Kun je niet beter gaan werken en dit aan een schilder overlaten die er wellicht korter mee bezig is en misschien, maar goed.
Nou, en helemaal denk ik het goed echt wegkrabben en zo allemaal als
het schilderen zelf.
Doe je het misschien, vergeet je ook natte plekken of vochtplekken. Ja. En het gaat toch dan rotten onder het schilderwerk, neem ik aan.
Ja, nou dat is secuur. Goed kijken naar wat je aan het doen bent, inderdaad. Ja. Je herkent misschien ook minder de signalen van waar je op moet letten.
Ja, en dan is een erkend schilderbedrijf wel
beter.
Goedkoop is misschien anders duurkoop. Ja.
Kan het dus ook zomaar langer meegaan. Als je dan toch de tuinset hebt opgeruimd en je kijkt naar je huis en je ziet, er zit op veel goten en daken zit een overstort. Misschien een term die niet zo heel veel mensen kennen, maar dat is dus als de goot verstopt zit ergens, dan zit er ergens op het hoogste punt, zit een kleiner gaatje en daar spuit dan het water uit als de goot verstopt
zit. Ja, dat zit toch aan dat bakje?
Bijvoorbeeld zo'n bakje wat aan de goot hangt, dat is een wat groter bakje en helemaal aan de bovenkant zit een klein tuutje.
Ja.
Als daar water uitkomt, dan heb je een probleem.
Oh, oké. Okay.
Dus op zich, moet
dan
je weten.
Dan moet ik even naar mijn goot gaan kijken. Ja, want je moet wel weten. En ook vooral als je goot heel... Kom er maar eens bij. Ja.
Kom maar, dan hoop je dat je een dakkapel hebt of een dakraam dat je erin kan kijken. Goot zijn natuurlijk heel lastig. Ook wel veel genoemd wordt bladen vrijmaken. Dat is natuurlijk wel iets wat veel mensen zelf doen. Nou, heb je een hele extreem hoge goot. Ja, raad ik je het misschien niet aan. Maar het meeste kun je zelf wel.
Ja.
Blad, dat spoelt dan allemaal mee je riool in. Verstopping is zo gebeurd en dan ben je nog verder van huis.
Ja, dus, want nogmaals, als dat tuutje overloopt, dan betekent dat het ergens
dat
gewoon
ergens
te veel rommel
in
de verstop zit.
Wat je ook best wel vaak ziet, is dat er als je een hemelwater, dat noem ik al regenpijp, ergens bij de grond, als daar langs die, je ziet naadjes zitten waar de ene pijp op de andere zit, als daar water uitkomt, dat is niet de bedoeling.
Nee.
Dan kun je je voorstellen dat er ergens in de grond zit een prop of wat dan ook en dan is het dus lek.
Ja.
Het is ook wel soms een beetje gezond verstand van kan dit nou de bedoeling zijn?
Ja.
En als er water over een plat dak te veel water op blijft staan, dan is er waarschijnlijk ook iets verstopt. En dan komt het op plekken waar je het niet wil hebben.
Nee.
Gevels, slecht voegwerk, zijn ook nog, net nog niet benoemd. Maar dat zijn ook lastige dingen om te herkennen. Ook daar zit een soort levensduur op.
Een beetje gemiddeld de levensduur? Nee. Het is soms
ook daar weer dat grappige voorbeeld van een huis uit 1905. Dat is die huizen toen zijn met ontzettend goed voegsel vaak. Knipvoegjes en dingen die blijven hard. Hè? Dat is schitterend. Ontzettend duur om te repareren, maar goed. En je ziet woningbouwprojecten net na de oorlog. Daar is gewoon minder cement gegaan in het voegsel. En dan kun je gewoon met je vinger overheen gaan. En dan veeg je hem helemaal leeg.
Zo.
Dan valt alles eruit. Er zijn, dan ga ik meer in voorbeelden waar ik dan zelf vandaan kom van wijken. Maar dat zie je nu steeds meer gebeuren. Omdat er in 70-80 natuurlijk heel veel gebouwd is. Dat er hele wijken worden al die restantjes eruit gebikt en opnieuw gevoegd. Dat is heel moeilijk te herkennen.
Maar dat is bizar, want eigenlijk wat je zegt, hoe ouder je huis is, hoe beter...
De huizen die van voor de oorlog die er nu nog staan...
Zijn natuurlijk goed gebouwd. Ja,
dat is een beetje het punt. En er is gewoon wel een periode in onze bouwhistorie geweest met veel bevolkingsgroei waar gewoon best wel slecht gebouwd is.
Ja,
dat mag ik best wel zeggen nu, denk ik. En dan kun je gewoon zien dat er in sommige muren gewoon te weinig goed materiaal gebruikt is. En daar heb je nu gewoon een hoop ellende van. En dat is soms ook gewoon pech hebben.
Ja. Heeft het ook nog gevolgen voor je opstalverzekering, voor je verzekering überhaupt? Want dan woon ik in een huis, ik huur dat, het is niet goed bijgehouden. Ja. Ik krijg een lekkage, maar ik moet mijn verzekering aanspreken. En schijnbaar word ik niet verzekerd omdat ik achterstallig onderhoud heb.
Ik heb dat nog niet meegemaakt. Zeg maar dat het echt zo extreem is dat de verzekeraar zou zeggen, jij gaat zo slecht met je huis om.
Nee, die stellen daar geen eisen aan?
Daar zullen ze vast. Kijk, wat het wel in het, datgene wat er verzekerd wordt, gaat uit van een zekere dagwaarde.
Ja.
Laat ik wel zeggen, dit is een beetje bezijde mijn vak, maar dat is wat ik dan wel zelf zie.
Mm-hmm.
Want ik kom ook wel eens bij herstelklussen, zo is dat ook wel. En dan geeft zo'n schade-expert toch een soort van, die krijgt toch een algemene indruk van je huis. En als dat huis nou... De wanden al 20 jaar niet gesausd zijn. De verf ligt overal van de binnendeuren. Er hangen vellen van het behang naar beneden. Ja, dan zal die eerder genegen zijn om te zeggen. Dagwaarde, dat is eigenlijk niet zoveel. Terwijl als alles netjes onderhouden is. En het behang zit wel netjes op de muur.
Mm-hmm.
Dus er zijn geen rare putten en gaten overal. Dan is eigenlijk de dagwaarde van je huis eigenlijk hoger.
Ja,
en dat is misschien een beetje subjectief. Dat is ook een soort algemene indruk. Zoals het ook helpt dat het ook de boel een beetje opgeruimd is. Maar dat er echt een verzekeraar zegt, hou eens eventjes. Er zijn regels over dat je je kitnaden elke zoveel jaar moet vervangen.
Ja, want anders valt het er niet meer onder.
Mens die dat doet. Ik raad het iedereen aan, maar er is geen mens die het doet. Zolang het niet lekt, kijken mensen er niet naar.
Nee.
Dat is natuurlijk, eigenlijk zou het goed zijn om eens in de 10 jaar een kitbedrijf te bellen om al je kitnaden in je douche eruit te snijden en opnieuw te laten kitten. Het is nog niet eens zo heel veel geld, maar het is gedoe, het stinkt. Mensen doen dat niet en het is ook het eerste wat je natuurlijk vergeet. Bij onderhoud denk je heel veel aan de buitenkant. Aan de binnenkant kunnen er ook echt wel dingen zijn, zeker met kitnaden, dat je zegt, dat is hoort er eigenlijk ook bij.
Ja.
Staat in geen enkel onderhoudsboekje dat je het moet doen.
Nee.
Ik zeg het zo nu en dan wel tegen klanten. Maar ja, ik ben dan al 10 jaar weg. Dus dan...
Ja, ja. Nee, maar het is vaak zo dat mensen pas iets aan gaan doen als ze er last van ondervinden. Ja. En dan ben je eigenlijk te laat. En dat is natuurlijk zonde.
Het is eigenlijk 99 van de 100 keer zo.
Ja, ja.
Helaas.
Ja. En zowel het natuurlijk belangrijk is voor je verzekering, is het ook voor, als je het dan weer hebt over een koopwoning, is het voor de waarde van je huis natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En is de relatie met achterstallig onderhoud en de waarde van je woning is natuurlijk, ja, dat is logisch.
Is op zich logisch. Ik denk dat de makelaar zal zeggen, de locatie en de locatie en de locatie zijn de drie belangrijke.
Ja, dat blijf je altijd horen. Maar en wij zeggen achterstallig onderhoud, achterstallig onderhoud, achterstallig onderhoud.
Daar zit natuurlijk een soort afslag van, want ook zo'n makelaar. En ik ga ook wel eens met mensen mee dat ik ga kijken als ze een huis gaan kopen.
Ja.
Niet zozeer als bouwkundige keuring, maar wel als dan dat kennissen zijn of uit het netwerk. En dan ga ik mee. En ook mijn indruk gaat dan uit. Ik kijk gewoon voordat ik in de tuin kijk naar het huis.
Ja.
En dan zie ik, oh, maar dat dakkapel, die is zeker al 10 jaar niet geschilderd.
Ja, ja,
dat is het eerste wat me opvalt.
Ja.
En daar zitten allemaal nog stalen pennetjes in de muur. En ik zie allemaal barsten en scheurtjes en dingetjes.
Mm-hmm.
Gewoon een goede algemene indruk. Dat doet de makelaar een hoop. Dat doet de koper een hoop. En dat kan echt wel schelen.
Ja.
En het is een beetje moeilijk daar een getal aan te hangen. Of een percentage of wat dan ook. Maar natuurlijk is alles als een beetje verzorgd is.
Ja, en als het bijgehouden is, ben je ook niet zo bang voor verborgen gebreken. Kan ik me voorstellen.
En het is, dat kan ook misleidend zijn. Alles ziet er netjes uit. En dat is misschien wel juist omdat er wat zat.
Ja.
Maar ja, dat blijft toch altijd een beetje moeilijk.
Ja, dat is dan weer lastig. Maar goed, je hebt al ongelooflijk veel informatie gegeven. Hoor. En hele goede tips. Maar is er nog iets wat ik vergeten ben? Ik ben natuurlijk ook gewoon geen aannemer. Maar heb je nog tips?
Ik zat hier een beetje over na te denken. En twee dingetjes denk ik die ik misschien zou willen noemen. Dat als je ergens schimmel aantreft in je woning en je gaat dat weghalen, behandelen met een beetje bleek in saus eroverheen. Dat noemen we symptoombestrijding.
Ah ja.
Hè? Dus als je met je onderhoud in je huis bezig bent, ik heb hem al eerder genoemd, maar het klemmende raam, als jij het raam afschaaft, het kwam wel ergens door.
Ja.
Zeg maar, hè? Dus die schimmel, dat komt ergens door. Dus ga niet met symptoombestrijding aan de gang.
Ga naar de oorzaak.
Onderzoek even ook hoe het komt. Is er iets probleem met mijn ventilatie? En dat was een bruggetje met mijn andere punt. Want we hebben het natuurlijk vooral nu over oudere woningen. En ik heb een paar keer 1905 aangehaald. Maar de nieuwbouwwoningen zijn best wel veel tegenwoordig uitgerust met WTW. Warmte terugwinning op je ventilatie.
Ja.
Schitterend. Nou ja, laat ik zeggen, op papier een schitterend systeem. En als het goed is aangelegd en het werkt goed, is
dat... Via je zonnepanelen heb je het nu over? Of begrijp
nee,
ik het niet? Sorry,
nee, dat is inderdaad iets anders. Nee, warmte terugwinning op je ventilatie is dat je wil je woning ventileren.
Ja.
En mensen doen dat of door een raampje open te zetten.
Ja.
De iets nieuwere huizen hebben ergens zo'n box hangen.
Ja.
MV-box. Die zuigt alleen maar af. En dan zitten er roostertjes in de ramen. En op die manier ventileer je je woning. En de meest moderne manier, zeg maar, wat we nu zien als de oplossing daarvoor, is warmte terugwinning erop. Dat houdt in dat je zowel het afzuigen als het inblazen mechanisch doet.
Mm-hmm.
En dat er zit een kast op zolder meestal. En daar gaat die lucht langs elkaar heen.
Mm-hmm.
Het mengt niet, maar het gaat langs elkaar heen. En daardoor wisselen ze de warmte uit. Dus warmte wordt teruggewonnen op je...
Ja.
Wat dat is dat het dus ook allemaal inblaaskanalen zitten. En ik weet niet of je ooit de term sick building syndrome hebt gehoord.
Nee, maar het klinkt niet prettig.
Dat is het ook niet. Maar dat heeft er heel veel mee te maken dat die WTW's, die kanalen raken vol. Zeker bij hele grote gebouwen, hele grote flats en hele grote projecten. Waar dat dan misschien niet helemaal zo netjes aangelegd. Met haakse bochten kun je het slecht schoonmaken. Met schroeven die er doorheen zitten kun je geen raag doorheen halen. Maar die moeten eigenlijk ook iedere zoveel jaar. En daar zeggen ze volgens mij, meen ik 5 tot 7. Een rager er doorheen, zodat ze schoongeblazen worden. Bij afzuigen maakt het niet zoveel uit. Maar als je de lucht terug gaat blazen en dat gaat door vuile kanalen heen. Kun je je voorstellen dat heel je woning best wel...
Ja,
tot aan stank aan toe.
Ja.
En daar staat helemaal niemand bij stil.
Nee.
De meest gehoorde reflex is, ik trek de stekker er wel uit. Maar ja, dan heb je dus een volledig kierdicht gemaakte woning, die op papier hartstikke energiezuinig is, maar waar vervolgens je elke keer de ramen open moet zetten, omdat je anders gewoon echt...
geen fris lucht.
Geen fris klimaat hebt in huis.
Oh, okay.
Is iets wat heel veel wordt vergeten. En dat is dan eigenlijk, dat is bij een nieuwbouwwoning, of laat ik zeggen alles van de laatste 20 jaar, is dat je grootste aandachtpunt. En al die andere punten die we besproken hebben, is voor 20 jaar en daarvoor terug.
Maar grappig, dat is dus een achterstallig onderhoudpuntje voor nieuwbouwwoningen. Zijn er nog meer dingen waar je echt op moet letten in een nieuwbouwhuis, in een Phoenixwijk?
Nou, nu nog niet. Dat is in ieder geval niet het idee. Eén klein puntje, als je nu echt net erin getrokken bent. De laag verf die nu op je kozijnen zit, is echt minimaal. Dus daar gaat hij. Zeg maar, dat is de regel. Ja. Dat kan je niemand kwalijk nemen misschien. Nee. Maar goed, daar zul je waarschijnlijk eerder aan je volgende schilderbeurt toe zijn dan je eigenlijk zou denken.
Ja.
Ik denk dat vooral als je nu of de laatste 10 jaar in een huis bent gaan wonen. Ja, dan in een woning die toen opgeleverd was bent gaan wonen. Dan zul je nog niet zoveel tegenkomen. Als het goed is, als er geen bouwfouten gemaakt zijn. Maar dat is wel het moment om te beginnen met sparen. Want dan kan het maandbedrag gewoon een stuk lager. Want wat ik allemaal vertelde over die voegen. Je kunt je voorstellen dat in die grotere Phoenixwijken, rond Den Haag woon ik dan met Leidseveen en Ypenburg. Dat zijn duizenden
hele
woningen.
Hele nieuwe wijken.
Het is gigantisch wat daar is neergezet. En de kans is gewoon best wel dat daar links en rechts misschien wat mindere kwaliteit gebruikt is. Zonder iets af te doen aan de bouwer die het gebouwd heeft. Ik weet niet wie dat was. Maar het kan best wel zo zijn dat jij over 20 jaar, 30 jaar... eraan toe bent.
Ja.
En als je verhuist in de tussentijd, dan heb je dat potje voor je volgende woning om op te knappen. Maar als je gewoon van plan bent er lang te wonen, kijk daarin wel alvast naar de toekomst. Want nu kun je nog met een paar tientjes per maand voorbereid zijn op de toekomst.
Ja, hartstikke goed. En ik denk als je ook een huis koopt, dat je goed even aan de verkopende partij vraagt en checkt wat ze allemaal aan onderhoud hebben gedaan. Want je noemt veel jaren op, weet je wel, vanaf 10 jaar dit en 10 jaar dat. Als ik niet weet wanneer de laatste onderhoud gepleegd is, dan weet ik ook niet wanneer ik het weer moet doen. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat bij te houden.
Eigenlijk waar ik helemaal mee begon, kijk een beetje planmatig naar. Maak een Word-mapje.
Ja.
Het is echt niet heel ingewikkeld. Een klein documentje waarin je iedere keer alle facturen allemaal, het komt toch allemaal digitaal binnen.
Ja.
Maak gewoon een klein dossiertje voor jezelf.
Maar dus dan maak een dossiertje, maak een potje waar je elke maand wat instort als het lukt. Maak een overzicht met wat er allemaal gedaan is, wanneer en wanneer de volgende beurt nodig is. En daarnaast kijk ook goed naar je huis. Ben oplettend. Kijk of het ergens wat lekt. Voelt het nog rot? Loopt je dakpan over? Of loopt je dakgoot over? Je putje? Ben gewoon alert op het huis waar je in woont. Ja. Toch? Nou, dankjewel Koen voor dit aangename gesprek.
Graag gedaan.
Heel veel informatie. En een heel helder uiteengezet. Dankjewel. En dankjewel luisteraars. Dit was weer een aflevering van het Bouwgarantjournaal. Graag tot de volgende keer.
Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Je hoort het in het Bouwgarantjournaal. Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van het Bouwgarantjournaal horen? Ga dan naar bouwgarant.nl. Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.